Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Over goed een half uur, om middernacht, schakelt ons land de versnelling lager. Dan worden de maatregelen van kracht waarmee de overheid de verspreiding van het coronavirus in ons land wil vertragen.
Waar iedereen voor vreesde, is nu een feit. Ons land telt nu ook dodelijke slachtoffers na de corona-uitbraak.
Zal het federaal rampenplan worden afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus?
Sport- en cultuurevenementen die worden afgelast. Cafés en restaurants moeten sluiten. Winkels blijven wel open, behalve in het weekend. Vanaf maandag worden alle lessen op scholen en universiteiten opgeschort. Crèches blijven wel open. In scholen is er opvang voorzien.
De woonzorgcentra of rusthuizen moeten de deuren sluiten voor alle bezoekers.
De Nationale Veiligheidsraad zit bijeen over de coronacrisis.
Blijf in uw kot. In uw kot. Ik meen het, hè. Ik meen het. Blijf thuis.
Italië neemt ongeziene maatregelen om de uitbraak van het coronavirus in te dijken. 16 miljoen Italianen worden in quarantaine geplaatst.
Di evitare ogni spostamento.
Beste luisteraars, welkom in een volgende uitzending van de Rots in de Branding. En in deze uitzending, u kon het al raden, ja, durf ik het nog zeggen, de coronacrisis. 1 jaar coronacrisis. Voor velen, of beter gezegd, vandaag, de dag voor iedereen, wordt het stilaan te veel. Maar we zien toch wat licht in de tunnel. De reacties die we horen lopen zeer uiteen. Voor velen was en is het een mooie periode. Rustig, minder verplichtingen, minder gejaagdheid, zelfs ondanks dat we bijvoorbeeld vorig jaar tijdens de Advent en Kerstmis moeilijk tot niet een heilige mis konden bijwonen en de ganse familie niet konden uitnodigen, hoorden we getuigenissen van sommigen die deze periode juist omwille van die maatregelen dieper en bewuster hebben beleefd. Dat meer de echte waarden, zoals van Kerstmis, naar boven kwamen. Maar ook voor zeer velen was en is het nog een zware periode van grote tot zeer grote eenzaamheid, maar ook van ziekte en afscheid nemen van dierbaren, of beter, veelal zonder een echt afscheid. De gevoelens zijn zeer verschillend van situatie tot situatie. Maar alleszins, voor iedereen mag het nu vandaag stilletjes gaan ophouden. Maar laten we de moed niet verliezen. En misschien kan deze oproep van Don Camillo, u weet wel met acteur Fernandel, jullie wat moed geven. In de film Le Retour de Don Camillo kunnen de gelovigen ook een tijd de heilige missen niet bijwonen. De reden ligt wel anders. Een overstroming rond en in de kerk. En Don Camillo staat daar alleen in zijn parochiekerk tot aan zijn knieën in het water, voor het hoofdaltaar en zijn blik gericht naar buiten, naar de poort van de kerk die helemaal open staat. En de gelovigen staan buiten, aan de overkant van het water, te luisteren naar zijn aanmoedigende woorden. En ik stel voor even mee te luisteren, met een vrije vertaling.
Les frères, les frères, les frères, les frères, mes bien chers frères. Puisque l'office divin ne nous est pas permis dans les circonstances actuelles, laissons une prière d'espérance s'élever vers le ciel. L'homme a connu d'autres déluges, mais un jour les eaux se retirent. Le soleil revient, les fleurs refleurissent, et l'homme recommence.
Mijn allerbeste gelovigen, daar door de actuele omstandigheden er geen goddelijke diensten kunnen plaatsgrijpen, laat ons een gebed van hoop richten naar de hemel. De mens heeft nog andere overstromingen gekend, maar op een dag trok het water zich terug, de zon keerde terug, de bloemen bloeiden weer en de mens herleefde.
Oui, un jour prochain vous reviendrez et nous recommencerons tous ensemble. Alors nous nous souviendrons de la fraternité qui nous a réunis dans ces heures terribles.
Ja, op een dag zullen jullie kunnen terugkomen en zullen we allemaal samen een nieuwe start nemen. We zullen ons steeds de broederlijke solidariteit herinneren die ons in die vreselijke uren verenigde.
Avec le caractère que Dieu nous a donné, nous recommencerons à lutter. Pour que le soleil soit plus clair. Pour que les fleurs soient plus belles. Et pour que la misère disparaisse un jour de nos villes et de nos villages.
Met de wilskracht die God ons gegeven heeft, zullen we herbeginnen om te vechten opdat de zon meer licht zou geven, opdat de bloemen nog mooier zouden worden en opdat de miseries op een dag zouden verdwijnen in onze steden en dorpen.
Nous oublierons nos discordes. Et quand nous aurons envie de mordre, nous tâcherons de sourire. Alors, tout sera facile. Et notre village deviendra une petite image du paradis.
We zullen onze geschillen vergeten. En als we zin hebben om te kibbelen, zullen we proberen te glimlachen. En dan zal alles weer eenvoudig worden en ons dorp wordt dan een kleine afbeelding van het paradijs. Wees in vrede, ver weg in jullie verlaten geïsoleerde huizen. Ik bewaak Gods huis. Amen.
Soyez en paix, loin de vos foyers abandonnés. Je garde la maison, ainsi soit-il.
Dit was eventjes Fernandel in Le Retour de Don Camillo. Trouwens, in 2016 haalde onze paus Don Camillo aan en vertelde hoe hij steeds getroffen is door het gebed van deze fictieve pastoor dat steeds samengaat met zijn nauwe nabijheid bij de mensen. Don Camillo zei over zichzelf, aldus de paus: ik ben een arme plattelandspriester die zijn parochianen stuk voor stuk kent, die van hen houdt, die op de hoogte is van hun verdriet en vreugden, die met hen kan lijden en kan lachen. Nabijheid bij de mensen en gebed vormen de sleutel om een christelijk en volkshumanisme te kunnen beleven op een nederige, vrijgevige en gelukkige manier. En ik blijf even bij de paus, die in zijn kersttoespraak in 2020 aan de leden van de Romeinse curie 44 keer het woord crisis uitsprak. Hij drukte de leden op het hart de huidige coronacrisis als een uitdaging en een kans te omarmen. De coronapandemie omschreef hij als een test van het uithoudingsvermogen, die we maar beter kunnen opvatten als een mogelijkheid om onszelf te bekeren en weer authentiek te worden. Hij moedigde de kardinalen en bisschoppen aan om de huidige crisis te benutten als een kans tot vernieuwing. En dit is een beetje de bedoeling van deze uitzending. Maar laten we starten met een mooi gezellig lied. We gaan er de moed in houden. En u kent de hit van Noordkaap, Ik hou van u. Wel, Stijn Meuris maakte een coronaversie van het lied. Geniet ervan en zing gerust maar mee.
Zij het virus, zo dus, wel wat liefde en vlucht. Geen kus, nee, geef mij geen kus, met dank aan het virus en dus wel wat liefde en vlucht. Geef mij geen kus, geef mij van alle cadeautjes en liefde, maar dus geef mij geen kus. Ik hou van u, ik hou van u, ik denk aan u. Ja, ik hou van u, oh, ik hou van u, ik denk aan u. Oh, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Maar mij geen kus.
Beste vrienden, in deze uitzending gaan we pogen toch enkele positieve puntjes te halen uit deze coronapandemie die ons nu reeds iets meer dan een jaar teistert. En Mathilde de Robien, journaliste van de katholieke website Aletea, met een literaire opleiding en moeder van 3 kinderen, haalt enkele, zoals ze het noemt, spirituele schatten naar boven die door deze pandemie als het ware wat herontdekt zijn. Ze begint dus te vermelden hoe de christenen nu reeds in een tweede periode, en het is nog bezig, van min of meer strenge isolatie, beperkt de erediensten kunnen bijwonen. Ik merk op, de maatregel in Frankrijk is wel iets anders, bijvoorbeeld meer rekening houdend met de grootte van de kerk, wat ook logischer is. En vele katholieken hier bij ons stellen zich vele vragen bij die beperking van 15 gelovigen los van de grootte van het kerkgebouw. Als we dan zien hoe het mogelijk is dat vele zangers bijeenkwamen voor de opnames in het Koninklijk Circus voor de uitzendingen op TV1 in het programma De Week van de Belgische Muziek, ja, dan is dit toch moeilijk te vatten. Twee maten, twee gewichten, wie zal het zeggen? Tussen de eeuwenoude tradities schrijft Mathilde de Robien, waarvan de meeste in deze onrustige tijden zijn herontdekt, hebben de katholieken tijdens deze lange voorbije maanden blijk gegeven van een groot aanpassingsvermogen. En ze verwijst dus naar deze schatten van spiritualiteit, waardoor de liefdevolle relatie tussen God en de mensen levend blijft, ongeacht of we elkaar niet of minder ontmoeten in de kerk. En een eerste schat die ze naar boven haalt is de geestelijke communie. Deze gaat terug tot de tijd van de christelijke martelaren. Het werd aangeboden aan de gelovigen die het sacrament van de Eucharistie niet konden ontvangen vanwege de vervolging, onderduiking of gevangenschap. En deze lockdown vandaag bracht deze geestelijke vereniging met Christus weer naar boven. Trouwens, in de 13e eeuw maakte de heilige Thomas van Aquino een onderscheid tussen twee manieren om de Eucharistie te ontvangen. De sacramentele manier, waarbij men waarlijk het lichaam van Jezus ontvangt, en de uitwerking, de genaden van het sacrament. En dan is er de geestelijke manier, waarbij men dan wel de uitwerking en deze genaden eraan verbonden ontvangt. En het laat ons ook toe geestelijk met Christus verenigd te zijn. In het laatste geval is er een diepe wens om de vruchten van dit sacrament te ontvangen door een vurige liefde, een levend geloof, een geest van nederigheid en hoop. Je kan het vergelijken met iemand die door omstandigheden het doopsel niet kan ontvangen, maar er vurig naar verlangt en alzo het doopsel van verlangen ontvangt met de genaden van het sacrament van het doopsel. Het Concilie van Trente en later vele heiligen en pausen hebben deze traditie van de geestelijke communie steeds gerechtvaardigd. De heilige Johannes Vianney, pastoor van Ars, zei ooit: als wij verstoken zijn van de sacramentele communie, laten wij die dan, althans zoveel mogelijk, vervangen door de geestelijke communie. Dit is wat wij op elk moment kunnen doen, want wij moeten altijd in een brandend verlangen zijn om de goede God te ontvangen. Ook de heilige paus Johannes Paulus II vermaant in zijn encycliek Ecclesia de Eucharistia: wanneer u de communie niet kunt ontvangen tijdens de mis die u aanhoort, neem dan de communie geestelijk. Dit is een zeer voordelige methode. Op deze manier zult u in uzelf een diepe liefde voor onze Heer uitdrukken. Een tweede schat die naar boven komt met deze crisis, of laat ons zeggen nog meer dan onder normale omstandigheden, is het ontvangen van de communie buiten de heilige mis. Dit is ook een ritueel dat teruggaat tot de eerste eeuwen van de kerk, toen het eucharistisch brood, na de viering, werd bewaard om het aan de stervenden te brengen. Het concilie van Nicea in 325 sprak reeds van een oude regel die verbood het laatste en meest noodzakelijke viaticum te onthouden aan diegene die de dood nabij is. Trouwens, in de kerk bestaat daartoe een korte ritus. En zo horen we toch hoe priesters, diakens en ook daartoe aangestelde leken de communie brengen naar de meest geïsoleerde, al of niet zieke gelovigen. Een derde schat is de biecht van verlangen. De kerk vraagt aan alle gedoopten om tenminste eens per jaar het sacrament van de persoonlijke biecht te ontvangen. Gewoonlijk wordt dit onderhouden in de dagen die voorafgaan aan het paasfeest. Maar vorig jaar kon dit niet, en het ziet er naar uit, misschien iets minder beperkt dit jaar. En zo verscheen dan vorig jaar in maart vanuit Rome een decreet waarin staat: zij die geen toegang hebben tot het sacrament van de boete, kunnen God om vergeving van hun zonden vragen, ook van hun doodzonden, hun zware zonden, met een berouwvol en oprecht hart, met het vaste voornemen zo spoedig mogelijk hun toevlucht te nemen tot de sacramentele biecht. En de volgende dag bevestigde paus Franciscus: als je geen biechtvader kunt vinden, moet je rechtstreeks naar God gaan, maar met de bedoeling dat je later wel persoonlijk te biechten gaat. Beste vrienden, ik stel voor even het lijstje te onderbreken en over te gaan naar een mooi lied, een coronalied zoals er zoveel zijn. The Blessing Belgium, een cover van het lied The Blessing. Gedurende deze unieke en moeilijke perioden zongen christenen over heel de wereld de zegening. En hier zingen Belgische christenen in onze drie landstalen om, zoals ze schrijven, samen met dit lied een steun en hoop te zijn.
Dieu te bénit et te garde,
il rayonne sur toi,
il t'accorde sa grâce,
ton Dieu seul tourne vers toi.
Sa grâce,
ton
seine Gunst sei immer auf dir und auf tausend, die er nach dir. Auf den Kindern, deine Kinder, auf den Kindern, ihre Kinder.
Oh, mach selbst, ob ihr rüstet, und ob deist, hier
ob ihr Familie, und ihr Kinder, und Kinder, und Kinder.
Oh, mach selbst, ob ihr rüstet, und ob deist, hier
ob ihr Familie, ihr Kinder, ihren Kindern, ihren Kindern.
Dieser Vater ist der Sultan und Brüder nie Generation.
Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants.
Ils sont présents, environnent là avec toi, à tes côtés, quel est innom et ton tombe. Il est pour toi, il est pour toi.
Il est ochtend, il est avance, il est comme, il est calme.
Dans mes larmes, dans la joie, il est pour toi, il est pour toi. Heis Bayou, Heis Bayou, Heis Bayou, Heis Bayou.
Il est pour toi, il est pour toi.
Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars, we waren enkele, als het ware, schatten aan het opsommen uit de al of niet traditie van de katholieke kerk, die meer terug aandacht hebben gekregen naar aanleiding van deze coronapandemie, met de lockdowns en allerhande maatregelen. En de Franse journaliste voor Aletheia Mathilde de Robien somde er reeds drie op. De geestelijke communie, de communie uitgereikt buiten de heilige mis en de biecht van verlangen. En zo noemt ze een volgende, de gemeenschap van de biddenden. Deze lockdown heeft de mogelijkheid om elkaar te verenigen in het gebed niet kunnen beperken. Het aantal initiatieven om gebedsketens tussen gelovigen op te zetten en te lanceren is sterk toegenomen, vooral dankzij en via de sociale netwerken. Zo vermeldt zij als voorbeeld voor Frankrijk hoe duizenden katholieken op aansporing van de bisschoppen zich in gebed hebben voorbereid op het feest van Maria onbevlekt ontvangen, 8 december vorig jaar. Zoals de aartsbisschop van Parijs, Monseigneur Michel Opetit, die opriep tot een noveen. En zo waren er ook tijden van aanbidding te volgen live via internet. En ik voeg er ook bij, uiteraard kon je en kan je nog altijd ook bij ons via de sociale media gebedsmomenten en eucharistievieringen meemaken, georganiseerd vanuit verscheidene parochies en gemeenschappen. Het betekent een bewuster ervaren hoe het gebed kracht bezit en we via het gebed toch stevig kunnen verenigd zijn, alhoewel elk in zijn bubbel. Een vijfde schat die de auteur aanhaalt is het gezinsgebed en gezinsvieringen. Deze lockdowns bieden ook de kans dat er een gezinsspiritualiteit, eigen aan elk gezin en de mogelijkheden, tot bloei kan komen. Vele gezinnen vonden en vinden nog een manier of een nieuwe manier uit om samen te bidden of om het gezinsgebed terug op te nemen. Zo verklaarde de Belgische godgewijde theologe Letitia Calmijn, experte in de Congregatie voor de Geloofsleer en professor theologie in Parijs. Veel gezinnen herontdekten de betekenis van het gebed, van het luisteren naar het woord van God, van lofprijzing, voorbeden en medeleven. Het feit dat we niet meer naar de mis gaan, geeft ons de gelegenheid om ons christen zijn te verdiepen in het gezin, maar ook met onze familieleden, onze buren. En auteur Mathilde de Robien merkt op, zo volgen vele gezinnen de aansporing van de heilige Johannes Chrysostomus om van hun huis een kerk te maken. Vele huishoudens verzorgen, als het ware, huiselijke vieringen, al of niet online verbonden met een kerk. En tenslotte een laatste schat is het naar de kerk komen om Jezus te aanbidden in het Heilig Sacrament. Ook de bisschoppen bij ons vroegen om toch tenminste de kerken open te houden. En in sommige kerken stelde men zelfs ook het Heilig Sacrament uit. Tot zover deze belangrijkste puntjes uit het artikel van Mathilde de Robien. Het zijn allemaal mogelijkheden die dan toch naar boven kwamen, naar aanleiding van de maatregelen uitgelokt door deze pandemie. Maar, natuurlijk, er moet van gebruik gemaakt worden. Ze moeten toegepast worden, want anderzijds hoor je ook stemmen dat juist deze pandemie zal aanleiding geven tot een zeker gemakzucht en minder kerkbezoek nadien. Daarom zo belangrijk om ons gebedsleven steeds intens verder te voeden en om dan met grote vreugde al onze gelovige vrienden terug te mogen ontmoeten in onze kerken. En laat ons hopen dat deze crisis niet te lang meer duurt. En we gaan weer over naar een lied in coronastijl. Het is te zeggen opgenomen, in dit geval door 70 muzikanten over de ganse wereld. Vanuit Singapore, San Francisco, Toulouse, Zweden, Polen, Quebec, Colombia, Benin, Portugal, Rwanda enzovoort. En allemaal vanuit hun kot en daarna alles aan elkaar gemonteerd door Valentin van Der. En we luisteren naar een versie van Blowing in the Wind.
How many roads must a man walk down before you call him a man?
Yes, and how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand?
Yes, and how many times must the cannonballs fly before they fall and the band?
The answer, my friend, is
blowing in the wind.
The answer is blowing in the wind.
Thank you.
dat deze pandemie ook positieve effecten heeft of kan hebben, is duidelijk. Maar het hangt ook af van onze wil om uit dit kwaad het goede te willen halen en getuige te zijn des te meer van ons geloof. Interessant is het nieuws verschenen in september vorig jaar van een enquête welke de grote katholieke mediagroep EWTN News samen met het opinieonderzoeksbureau Real Clear Opinion Research heeft gehouden onder de Amerikaanse katholieken in de Verenigde Staten. Het resultaat geeft duidelijk aan hoe hun religieuze praktijk is veranderd ten gevolge van deze COVID-pandemie en de sanitaire maatregelen. Het was eigenlijk voor eerst een enquête naar de politieke tendensen en dit naar aanleiding van de Amerikaanse verkiezingen. Maar er waren ook vragen over de religieuze praktijk naar aanleiding van de coronacrisis. En zo vinden meer dan 7 op de 10 katholieken, 71%, het moeilijk om zo lang niet naar de mis te kunnen gaan. Dit aantal loopt nog op tot 80% onder de katholieken die voor de crisis regelmatig naar de kerk gingen. De enquête legt ook een verband met deze beproeving en anderzijds het verlangen om het geloof te kunnen belijden. En zo meer dan de helft van de respondenten, 52%, dat wil zeggen praktiserende en minder praktiserende katholieken, zegt vaker naar de mis te willen gaan dan voor de pandemie. Uit de resultaten komt ook tot uiting dat het geloof van de katholieke Amerikanen is veranderd in de afgelopen maanden. Meer dan 6 op de 10, 61% verklaren dit. 79% zegt dat de pandemie hen dichter bij God heeft gebracht en 93% gelooft dat ze nu dichter bij hun gezin, bij hun familie staan. Toch interessant om dit ook te melden. Ik stel voor verder te gaan met toch wat goed nieuws en daarvoor gaan we naar Egypte. Het is een interview van Aletea van vorig jaar tegen het einde van de eerste lockdown met pater Rafik Greige, geboren in 1958 in de hoofdstad van Egypte, Cairo. Hij werd priester gewijd in 1992 in het Rooms-Katholieke Patriarchaat. Hij is vandaag pastoor in de Sint-Cyrillus-parochie in Heliopolis, een buitenwijk van Cairo. Hij is tevens woordvoerder van de katholieke kerk in Egypte. Egypte is het dichtst bevolkte land in het Midden-Oosten met 100 miljoen inwoners en had in mei vorig jaar de grens van de 10.000 besmettingen overschreden, waaronder bijna 600 doden volgens de officiële statistieken. Dit wees erop dat de pandemie tamelijk onder controle was, zeker in vergelijking met andere landen in het Midden- en Nabije Oosten, zoals Libanon, waar de situatie toen veel zorgwekkender was. Zoals bij ons, vanaf half maart vorig jaar ging ook Egypte, maar niet 100% in lockdown, maar wel met de sluiting van moskeeën en kerken, ook scholen, universiteiten, bioscopen en theaters. Cafés en restaurants en winkelcentra konden wel overdag open blijven. Ook onder de christenen, vertelt pater Rafik Greig, was het dan ook een groot leed om de Goede Week en Pasen niet te kunnen vieren. Maar, voegde hij eraan toe, deze periode werd ook gekenmerkt door mooie tekenen van solidariteit tussen de christelijke en de moslimgemeenschap. En hij vertelde verder. De Oosterse christenen zijn zeer gehecht aan hun kerk
aan de liturgische vieringen, die zeer intens zijn, en dan vooral tijdens de Goede Week en de weken na de verrijzenis van Christus. Om iedereen in staat te stellen zijn geloof te blijven belijden, zonden verschillende priesters hun mis live uit op Facebook of YouTube, waarna de mensen daarna, één voor één, met inachtneming van de sociale afstand, in de kerk de communie kwamen ontvangen. Velen vierden het woord van God in hun huis door een icoon neer te zetten, een kaars met bloemen. Zij veranderden hun gezin in een kleine, huishoudelijke kerk, en vanuit dat oogpunt was het een zeer positieve ervaring. En de pater vertelde verder: ook voor de moslims is het erg moeilijk geweest, aangezien de sluiting van de moskeeën viel in de maand Ramadan. Zo was er wel enige spanning tussen de regering en de salafistische beweging, die toch hun mensen wou laten samenkomen, maar dit zijn interne conflicten. Maar wat de christenen betreft, hebben de moslims ons vele berichten van steun en aanmoediging gezonden. Er is een zeer menselijke solidariteit tussen moslims en christenen hier. En op dezelfde manier proberen wij tijdens hun Ramadan broederlijker te zijn met de moslimgemeenschap. Zo werd de dag van interreligieus gebed, waarvoor paus Franciscus ons op 14 mei had uitgenodigd, zeer goed beleefd door zowel de christelijke en de moslimgemeenschap. Maar ook bleven zijn parochianen niet passief. En hij vertelde verder: in mijn parochie hebben we gedurende enkele weken gezondheidspakketten uitgedeeld, zoals zepen en maskers. We hebben ze vooral uitgedeeld aan de armsten, de meest behoeftigen, en aan hen die op straat werken, zoals de vuilnismannen. Onze uitdelingen gebeurden uiteraard zonder onderscheid van godsdienst. Ik weet dat andere parochies voedselpakketten hebben uitgedeeld. Hoe paradoxaal het ook mag lijken, ik denk dat de COVID-19-pandemie het bewustzijn heeft vergroot en mensen heeft samengebracht, ongeacht hun religie. Er is hier een grotere broederschap geweest sinds het begin van de lockdown. Aldus de woordvoerder van de katholieke kerk in Egypte, pater Rafik Greig. En dit mag zeker ook eens vermeld worden, beste vrienden. En we gaan terug over naar een volgend lied. Maar jullie horen eerst het Onze Vader, gebeden door een Koptische, Egyptische pater. En daarna luisteren we naar het nummer Sinfoglesia. Het is een muziekproject van de Duitse componist Christoph Simons naar aanleiding van deze crisis. Het bestaat uit drie Latijnse tekstregels: Victoriam Misericordia, Victoriam Vitae, Omnia Speramus. Dus vrij vertaald, de overwinning van het mededogen, van het leven en van de hoop. Het werd op eenzelfde wijze gespeeld en gemonteerd zoals het vorige lied. De opbrengst ging naar de Duitse Corona Care campagne.
Het ging niet veel, maar het stofo en zet ik aan, maar het zie en zet ik met oren. Petehnak maref sope, eme friti genetve, nem hezen pikahi, ben oeik in ti rasti, mifnan in fuu, o oor kan ti eron nan evol eme friti hon, en ten ko evol, en ni iti o onentan, eo o in perenten, e hon pi rasmos, alan amen, evol hape, pet ho u. Gen pie Christus, Isois, Isus, Pichois, Jesokte, Timet Uro, Nemtijon, Nempi Uro, Shaine, Amen.
Beste luisteraars, er bestaat zo een uitspraak als: uit elke crisis komt iets goeds, of in elke crisis zit een kans. Of, zoals de bekende uitspraak van de Nederlandse voetballer Johan Cruijff: elk nadeel heeft zijn voordeel. En dit is ook waar. Uiteindelijk is dit een van de grote kenmerken, als ik het zo mag uitdrukken, van de werking van God, die uit het kwade het goede kan halen. Het is ook de uitleg van wat een beproeving betekent in de ogen van God. Denken we aan het boek Job uit het Oude Testament, of hoe God Abraham op de proef stelde om zijn geloof te testen. Het houdt ons op het goede spoor en leert ons vol te houden. Zoals de apostel Jacobus schrijft in hoofdstuk 1: broeders, acht uzelf heel gelukkig wanneer u allerlei beproevingen overkomen, want gij weet dat de beproeving van uw geloof standvastigheid voortbrengt. En beste luisteraars, vergeten we vooral niet in deze beproeving onze moeder Maria. Onze radio heet niet voor niets Radio Maria. En we gaan ook afsluiten met een weetje over het weesgegroet. Wist u dat de huidige formulering van het weesgegroet is ontstaan tijdens een zware epidemie in Europa? In de middeleeuwen raasde de zwarte pest over Europa van 1347 tot 1352 met 25 miljoen slachtoffers. Het weesgegroet die toen werd gebeden bestond, zoals nog altijd, uit twee delen. Eerste deel uit de woorden van de Engela Maria: wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. En het tweede deel komt uit de verwelkoming van Elisabeth aan Maria: gij zijt gezegend onder alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam. Oorspronkelijk bestond het weesgegroet enkel uit deze twee zinnen. Tijdens deze zwarte pest of zwarte dood werd extra de hulp van Maria ingeroepen en voegde men eraan toe: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Deze bijkomende zin werd officieel erkend in de catechismus van het Concilie van Trente en in 1568 in het Romeinse brevier. De dienaar Gods, Monseigneur Fulton Sheen, gewezen aartsbisschop van New York in de jaren 70, gaf als uitleg: in deze bijkomende zin hebben we het over twee beslissende momenten in ons leven: het nu en in het uur van onze dood. Het geeft een spontane schreeuw van het volk weer in een tijd van grote rampspoed. Deze zwarte dood die Europa teisterde en een derde van de bevolking uitroeide, bracht de gelovigen ertoe de Heilige Moeder Gods te smeken om hen te beschermen in een tijd waarin de dood elk moment dreigde toe te slaan. Beste luisteraars, daarmee zijn we aan het einde van deze corona-uitzending, maar vol goede moed en rekenend op elkaars gebed en de hulp van onze Moeder Maria. En we gaan eruit met Andrea Bocelli, die tijdens de eerste lockdown een klein concert gaf, hij alleen met een organist in deze grote lege dom van Milaan. Maar zijn intentie, benadrukte hij, was een gebed. Hij zei: ik geloof in de sterkte van het gezamenlijke gebed. Ik geloof in het christelijke Pasen, een universeel teken van hergeboorte waarin iedereen, gelovigen en niet-gelovigen, nu echt nood aan hebben. Ik wil graag dat dit geen optreden is, maar een gebed voor iedereen die lijdt. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
Credo nella forza di pregare insieme. Credo nella Pasqua cristiana, simbolo universale di una rinascita di cui tutti quanti, credenti e non, abbiamo bisogno.
Vorrei innanzitutto precisare che tratterà di una esibizione, bensì di una preghiera. A tutti gli effetti sarà e vorrà essere una preghiera per tutti coloro che soffrono, per tutti.